De liefde kan niet sterven. Geschreven door Marie Michel. Het is het leven van broeder Marcel in de wereld, een Guy en Tan van. We zijn gekomen op het ogenblik dat er oorlog is, dat Frankrijk dus Vietnam bezet en dat Vietnam onafhankelijkheid wil. Frankrijk-Vietnam, twee betekenisvolle landen. Na dit onderhoud wordt Van gewilliger voor de krijgstactiek van Theresia. Maar bij zijn heftig patriotisch gevoel moet zij zelfs de dingen op een bepaalde manier voorstellen. Wreek je op de Fransen in de geest van Jezus de Verlosser, zegt ze. Laat alle wraakgevoelens terzijde en offer je gebeden op aan God om de genade van vergeving en heiligheid te verkrijgen. Einde citaat. Wat een scholing van vergeving en heiligheid voor Van. Hij die een heilige wilde worden, had deze wegen niet voorzien. Op een goede dag laat Theresia iets zien over de toekomst betreffende de oorlog tussen de Fransen en de Vietnamezen. Zij vat het zo samen. Citaat. Geen enkele macht zal in staat zijn de Franse kolonisten van de Vietnamese bodem te verjagen, tenzij het gebed. Bid dus. Bid veel voor het Franse volk. Later zal het geen vijand van Vietnam meer zijn. Dankzij het gebed en de verstervingen zal het een intieme vriend worden en Vietnam als zijn meest geliefde broertje beschouwen. Maar voor het zover tot deze vriendschappelijke relatie komt, zal de duivel talrijke hindernissen opwerpen om verdeeldheid tussen de beide landen te zaaien. Want de dag dat Frankrijk en Vietnam helemaal op één lijn zullen staan, zal hij zware verliezen lijden bij zijn opmars. Einde citaat. Op dat moment zendt Theresia een SOS uit. Het is dringend nodig dat een ziel door gebed en offer zich in verborgenheid opoffert. Dan pas zal de vriendschappelijke ontmoeting van de beide landen zich waarmaken en zal de stormloop van de helse machten worden tegengehouden. Als ik die eer had die ziel te zijn, zou ik me heel gelukkig voelen. Maar ik weet niet of God daarmee zal instemmen. Waarom dan niet? Vraagt Theresia. Dat is juist wat hij wil. Laat alle wrok tegenover de Fransen achterwege. Zet jezelf ertoe aan voor hen te lijden en te bidden. Dan zal het verlangen van de liefde, de broederlijke hereniging van Frankrijk en Vietnam, werkelijkheid worden. Bid opdat er aan beide kanten begrip en wederzijds vertrouwen zou bestaan, zodat beide landen door vriendschapsbanden tot vrede komen. De vrede is het teken van de liefde. Wanneer de beide landen vrede genieten, samen het juk van de liefde dragen, dan zal het rijk van Jezus, de koning van de liefde, zich snel uitbreiden. En jij zult de naam van apostel van de liefde dragen. Einde citaat. Yen, een geestelijke broer. Zoals bij Mozes toen hij van de berg Sinaï afkwam, zo straalde het gelaat van vreugde na elke ontmoeting met Theresia. Citaat. Ik weet niet wat er op mijn gezicht te zien was, schrijft hij, maar in het diepst van mijn hart voelde ik duidelijk een onuitputtelijke bron van vreugde. Ook mijn vrienden wilden per se mijn geheim doorgronden. Maar al hun pogingen waren tevergeefs. Slechts één keer, om Hien ter wille te zijn, heb ik vaagjes gezegd: de naam van mijn geestelijke zus begint met een T. Einde citaat. Na enige tijd wordt alles ingewikkelder voor Van. De praatzucht van Tan verbreidt in huis het betreurenswaardig gerucht: Van krijgt op de heuvel verschijningen van de heilige maagd. Dat brengt een heleboel verwarring en jaloezie teweeg. Toch is de jongen formeel. Citaat: de heilige maagd is nooit aan mij verschenen, maar ik heb het voorrecht gehad haar stem te horen, zoals die van mijn zus Theresia. Zij heeft mij dikwijls toegesproken, niet direct, maar met behulp van mijn heilige Theresia, om mij erop te wijzen dit of dat te doen. Ik heb haar bijvoorbeeld eens tot Theresia horen zeggen: zeg aan je broertje Van dat hij zich de moeite moet getroosten om iedere dag de rozenkrans te bidden en mij uit geheel zijn hart lief te hebben. Einde citaat. Ten slotte geraakt deze geschiedenis van een verschijning in de vergetelheid en hield men de zogenaamde ziener niet meer in de gaten. Daarentegen gebeurde er iets anders wat belangrijk is. De kleine Hien stelt zich anders op en neemt zijn vriend mee naar de heuvel. Citaat: het ligt niet meer in zijn bedoeling mij op slinkse wijze de naam van mijn geheimzinnige zus te ontfutselen, vertrouwt Van toe. Hij wilde alleen maar zijn hart voor mij openleggen. Hij zei me: weet je, de dag waarop ik je van de voet van de heuvel zag terugkomen, heb ik duidelijk op je gezicht de glans van een onuitspreekbare vreugde gezien die ons, Tan en mij, versteld deed staan. Ik heb ook vastgesteld dat vanaf die dag jouw dagelijks programma helemaal gewijd was. Buiten de uren van studie scheen jij niet meer van deze wereld te zijn. Dat heeft mij erg tot nadenken gestemd. En ook ik zou mijn leven anders willen inrichten door hetzelfde programma als jij te volgen. Bovendien wil ik dezelfde gids als jij hebben. Einde citaat. De stem van Hien klonk vol vertrouwen en oprechtheid. Daardoor getroffen vertrouwt Van ons zijn indrukken toe. Citaat: na deze vertrouwelijke ontboezemingen aarzelde ik niet Jen aan mijn hart te drukken en hem met woorden van Theresia daarop antwoord te geven, zonder één woord over de geheimzinnige contacten tussen haar en mij te verklappen. Hij luisterde heel aandachtig naar mij en liet af en toe enkele gloeiende tranen op mijn schouder vallen. Einde citaat. Als een breekbare tak, leunend op Van, zei Jen hem vervolgens met ontroering. Citaat: Van, jij bent gezegend. Ik zou nooit geloofd hebben dat er zulke intieme relaties tussen hemel en aarde zouden kunnen bestaan. O Van, ik wil breken met mejuffrouw Tin en aan de heilige Theresia vragen voortaan mijn geestelijke zus te zijn. Ik voel dat ik gelukkiger zal zijn en dat zal meer verborgen zijn. En dan heb ik vanaf vandaag jou ook tot geestelijke broer gekozen, opdat jij mijn gids zou zijn. Einde citaat. Als twee bloemen op eenzelfde stengel zullen Van en Hien samen zich begeven op de kleine weg van de heilige Theresia. Van zal tot zijn verbazing daarvan getuige zijn. Citaat: men kan stellen dat wij ons op een pad begeven hadden dat velen voor onbezonnen houden, omdat wij ons zouden laten leiden door dit woord van Theresia. Vertrouwen en niets dan vertrouwen dat naar de liefde voert. Ten overstaan van God was alleen de liefde de enige beweeggrond van wat wij deden. En toch beschouwden de meesten deze manier van doen als onbeschaamd. Nooit echter ben ik in de war geraakt, want deze weg van kind zijn was aangenaam en juist. Gezien Gien niet op de hoogte was van de geheime onderrichtingen die ik van Theresia kreeg, toonde hij zich dikwijls verrast als hij van mij aanbevelingen te horen kreeg, zoals een heilige die een lange ervaring heeft gedaan, zou geven. Einde citaat. Met Gien, zijn eerste bloem, begint voor Van de mooiste zending. De liefde doen beminnen. En de geest verlicht hem daarbij in deze zin. Citaat. God heeft mij ook de gunst verleend in de ziel van Gien te lezen. Omdat ik zijn verlangens en zijn pijnen kende, gaf ik hem passende raadgevingen. Op een dag bekende hij mij van, ik denk dat indien ik in mijn leven niet iemand als jou ontmoet zou hebben om het te begrijpen, ik ongetwijfeld al van droefheid gestorven zou zijn. Ja, Jen is werkelijk mijn eerste broertje geweest, de eerste bloem van het jaargetijde. Dankzij Theresia heb ik hem gevonden en heb ik hem kunnen plukken om aan God aan te bieden. Einde citaat. De verborgen apostel van de liefde. Priester worden. Naarmate Van groeide, groeide ook dit verlangen. En God alleen weet wat hij in hoe bang en elders geleden heeft om tot zijn doel te komen. Hartstochtelijk vertrouwt hij ons toe. Citaat. De mensen zeggen van mij, hij zal in ieder geval een heilige priester worden. En sinds lang was ik vastbesloten het te worden. Daarvoor heb ik alles geofferd door mijzelf talrijke geestelijke en lichamelijke inspanningen te getroosten. Omdat ik de grootheid van het priesterschap ontdekte, ging ik voor niets opzij om mijn karakter juist, soepel en standvastig te maken. Mijn enige verlangen was een priester te worden die is overgeleverd aan de liefde van God. Einde citaat. Misschien was het een beetje te, het plan van Van. Door zijn boodschapster zal God spreken. Op een dag neemt Theresia Van mee om een wandeling te maken. Na enkele woorden over de schoonheid van het gras en de wolken, zegt zij hem plots, ik heb je iets belangrijks te vertellen, maar dat zal jou bedroefd maken. Heel bedroefd. Einde citaat. Van weert dat af. Hij kent de boodschap nog niet. Hij zou geweten moeten hebben dat Theresia recht op het doel afgaat. Ik heb altijd alleen maar de waarheid gezocht, had zij tijdens haar leven gezegd. Dikwijls kwetst de waarheid op het moment dat men die hoort. Maar zij is een bron van vrede en liefde naderhand. Theresia weet dat maar al te goed. Zij zal toch haar voorzorgsmaatregelen nemen. Citaat. Beloof je mij niet bedroefd te zijn? Alleen onder die voorwaarden durf ik het te vertellen. Zus, ik beloof het je. In dit geval vooruit dan. Van, mijn geliefd broertje, God heeft mij laten weten dat je geen priester zult worden. Ik barstte in tranen uit. Waarom? Waarom? Hoe is dat mogelijk? Nee, nee, ik zal nooit kunnen leven zonder priester te zijn. Ik wil het heilig misoffer opdragen, preken, zielen redden, eer brengen aan God. Ja, ik moet priester worden. Van, wacht een beetje met huilen. Ik heb je nog niet alles verteld. Wanneer God wil dat jij op een andere manier het apostolaat beoefent, wat denk je daarvan? Heb ik zelf destijds ook niet verlangd priester te worden? Maar God heeft dat niet gewild. Bij mij ligt dat anders. Jij bent een meisje, maar ik ben een jongen. Theresia begon te lachen en hervatte. Dat is zo. De eerste voorwaarde om het priesterschap te ontvangen is dat je een jongen bent. Maar wat het voornaamste blijft, is de wil van onze hemelse Vader te vervullen. Maar waarom kiest hij mij niet uit om priester te worden? Broertje, ook al ben je geen priester, je hebt een priesterziel. Jouw missionaire verlangens kun je ook op een andere manier waarmaken. God willigt altijd het verlangen van een kind in dat grote dingen voor hem tot stand wil brengen. Geloof er vast in dat jouw verlangen naar het priesterschap God heel veel plezier gedaan heeft. En wanneer hij wil dat jij geen priester wordt, dan is dat om aan een verborgen leven te beginnen, waar jij voor alles apostel door het gebed en het offer zult zijn. God is echt niet wreed. Hij kent jou beter dan jij jezelf kent en weet wat beter is. Einde citaat. Na derhalve het roepingsverlangen van gezuiverd te hebben, zal Theresia hem nu Gods grote droom over zijn leven bekendmaken. Het is werkelijk de boodschap aan van. Citaat. Broertje, wees blij. Wees er gelukkig mee dat je toegeschreven bent aan het getal van de apostelen van de liefde. Zij blijven verborgen in Gods hart en vormen de levenskracht van de apostelmissionarissen. O, van, kan er een groter geluk bestaan dan dat? Nu huil je nog, maar eens dat jij je roeping begrepen hebt, zul je gelukkig zijn. Ja, Theresia, maar ik wil God iets vragen. Zou ik niet aan een ziel van mijn keuze kunnen meedelen alles wat ik in mijn priesterleven had willen verwezenlijken, opdat dankzij deze ziel mijn verlangen een apostelmissionaris te zijn werkelijkheid wordt? Wat houd ik veel van je, van. Maar denk niet dat alle priesters je kunnen vervangen zonder dat jij noodzakelijkerwijs je plannen aan één enkele vermaakt. Om evenwel aan je wens tegemoet te komen, zal Jezus voor jou uitkijken en iemand uitkiezen die jou zal vervangen op de manier die jij wilt. Wat jezelf betreft, jouw roeping zal daarin bestaan, altijd een verborgen apostel van de liefde te zijn. Einde citaat. Thank you. karmelites worden. Voortaan is alles duidelijk. Hij zal geen priester worden, maar in elk geval apostel zijn. Toch blijft Van benieuwd naar de verborgen draagwijdte van deze roeping. Dat vormt de aanleiding tot een gedachtenuitwisseling vol frisheid en geestigheid. Mijn zus Theresia, citaat, waarin bestaat deze verborgen roeping als ik geen priester word? Jij zult intreden in een klooster waar jij jezelf aan God zult toewijden. O, Theresia, wat een geluk! Ik ga vragen om zoals jij in te treden in de Karmel, niets anders. Een jongen die intreedt in de Karmel, zegt Theresia lachend. Jij vertelt me juist dat mijn roeping daarin bestaat een verborgen leven te leiden. Van, je begrijpt het nog niet, maar eens zul je het begrijpen. Maar, mijn zus, wat wil je daarmee zeggen? Ik kan gerust een karmelites worden, want volgens jou zeggen is God oneindig machtig en kan hij, zo hij dat wil, mij in een meisje veranderen. Na een lachje hernam Theresia: heel goed, jongen. Vanavond, bij het bezoek aan het Heilig Sacrament, deel jij Jezus je voornemen mee en vraag jij hem jou in een meisje te veranderen. Ja, dat is interessant. Verberg niets voor Jezus, hoor je? Einde citaat. Van deed alles als voorzien. Hij voelde zich niet helemaal op zijn gemak om een dergelijke bede tot Jezus te richten. Tot kort voor het slapen gaan hoopte hij toch nog steeds dat hij de volgende ochtend een meisje zou zijn. Maar bij het opstaan kon hij niet anders dan dit vaststellen: Van is nog altijd Van gebleven. En deze Van bleef een jongen. Misgelopen. De deur van de Karmel zou voor hem gesloten blijven. En trouwens, er bestond nog ineens geen Karmel in Vietnam. Theresia kwam terug. Broertje, citaat, heb je het aan Jezus gevraagd? Ja, zei ik haar en proestte van het lachen. Maar Jezus heeft mij niet verhoord. Van, je bent te onschuldig. Ik houd van je. Het is waar dat God in een oogwenk jou van een jongen naar een meisje zou kunnen omtoveren. Maar God doet dergelijke wonderen niet. Hij is te wijs om zoiets te doen. Zusje, ik zal nooit meer zo'n belachelijke gunst aan Jezus vragen. Maar weet ook dat ik niet tevreden ben over jou. Jij wist dat mijn poging op niets zou uitlopen en je hebt niets gezegd. Ja, Van, ik wist het. Ik wist ook dat je met je onschuldige vraag het hart van Jezus zou verrukken. Want je moet weten, God heeft graag dat men hem alles oprecht meedeelt. Vierde deel. Een grenzeloze liefde. 1942 tot 1954. Wij zijn alle trekvogels, zegt Théophane Vénard. Waar gaat Van zijn leven aan de Heer toewijden? Dat is de grote vraag die deze winter van 1942-43 in zijn hart leeft. Theresia is formeel. Hij moet zich alleen tot Maria wenden. Citaat. Wees niet bang. Vraag het aan de Heilige Maagd en zij zal je antwoord geven. Bewaar je geduld en bid veel. Einde citaat. Een droom. Mijn jongen, wil je? Van volgt de raad van Theresia letterlijk op. Iedere dag ziet men hem voor het altaar van Maria neerknielen. Klaarblijkelijk geen antwoord. Tegelijkertijd wint hij inlichtingen in en komt beurtelings bij de Dominicanen en de Cisterciensers. Deze laatste schrikken hem trouwens af, want hij is bang blootsvoets te moeten lopen en zijn hoofd te moeten kaalscheren of alleen rijst met water te moeten eten. In zijn verwarring weet hij het niet meer. 2 weken gaan voorbij en zie, op een nacht, kouder dan gewoonlijk, heeft Van een geheimzinnige droom. Citaat. In deze slapeloze nachten bleef ik waken met Maria en bad de rozenkrans. Toen ik die nacht de blijde geheimen had overwogen en aan de droeve geheimen begon, viel ik plots in slaap en kreeg toen deze gelukkige droom. Ik bemerkte dat iemand naar het hoofdeind van mijn bed kwam. Deze persoon, geheel in het zwart gekleed, was tamelijk groot en een grote goedheid straalde op zijn gezicht. Einde citaat. Van merkt ook een zwart kalotje op het hoofd, op en een ruime mantel, evenals een heel grote rozenkrans in zijn linkerhand. Wie is het? Van raakt een beetje in paniek en meent onze lieve vrouw van 7 smarten te zien. O heilige maagd, wat bent u mooi! Toch twijfelt hij. Maria draagt een sluier en geen kalotje. Opeens komt de persoon dichterbij. Citaat. Zonder iets te zeggen, lacht hij alleen en streelt mij liefderijk. Vervolgens zag ik zijn gezicht nog meer stralen en heel zijn lichaam in glanzende schoonheid uitstralen. Ik vind nauwelijks woorden om deze glans te beschrijven. Vervolgens stelt hij mij deze vraag. Mijn jongen, wil je? Spontaan antwoordde ik. O, moeder, ik wil wel. Ik had nog maar net mijn antwoord uitgesproken of de geheimzinnige persoon groette mij met een knik en trok zich langzaam terug, achteruitlopend naar de studiezaal, terwijl hij mij steeds bleef aankijken en met goedheid toelachen. Einde citaat. Enkele dagen later vond hij in huis een beeld dat, vreemd genoeg, op de persoon van zijn droom geleek. Het was het beeld van de heilige Alphonse Maria van Liguori, de stichter van de congregatie van de heilige Verlosser. 1696 tot 1787. Van zal redemptorist worden. Om alle donkerheid weg te nemen, komt Theresia haar broertje zekerheid brengen. Citaat. Het is de heilige maagd zelf die de heilige Alphons naar jou heeft gestuurd. En toen hij die nacht tegen je zei, wil je? Vroeg hij of je zou willen intreden in zijn congregatie van de heilige Verlosser. En een en al lach, voegde Theresia er geestig aan toe. En toen jij antwoordde, o moeder, ik wil wel, heeft je moeder van smarte het verlangen van je hart ingewilligd. Einde citaat. Enkele dagen later deed Van het huishouden en komt een stapel tijdschriften tegen. Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. Uitgegeven door de Paters Redemptoristen. Hij stelt vast hoe mariaal deze congregatie is en wenst meer dan ooit daar in te treden. Hij spreekt erover met Theresia, die er blij om is. De kleine Carmelites wordt vervolgens ernstiger en kondigt Van nieuwe beproevingen aan. Citaat. Van, je zult onderweg doornen tegenkomen en de heldere hemel van nu zal zich met donkere wolken overtrekken. Ik waarschuw je, maar opdat je bereid bent de beproevingen die voor je intreden in het klooster op je afkomen te doorstaan. Je zult tranen storten en de vreugde verliezen en een wanhopig mens worden. Ja, juist hier in Quang Uyen zul je alleen gelaten en voor een gek gehouden worden. Men zal je wegjagen en met schaamte bedekken, maar denk eraan terug dat de wereld zo met Jezus gedaan heeft en dat een redemptorist op zijn verlosser gelijkt. Maar wees niet bang van, in deze storm zal Jezus voortdurend in de bark van je hart leven. Einde citaat. Theresia laat vervolgens iets aan Van weten wat nog moeilijker te aanhoren is. Citaat. Je zult mij niet meer zo ongedwongen met jou horen praten zoals ik het nu doe. Maar denk niet dat ik je in de steek laat. Integendeel, ik blijf voortdurend in je nabijheid, zoals het een grote zus betaamt. Geloof dit maar, verachting uit liefde aannemen, dat is de eer van de liefde. Lijden uit liefde is meer standvastigheid verlenen aan de liefde. In de wereld is lijden het bewijs van je liefde. Het lijden geeft aan je liefde al haar betekenis en haar waarde. Einde citaat. De klap komt voor Van hart aan. Het is binnentreden in het zuivere geloof. Citaat. Vanaf dit ogenblik, zo merkt hij op, praat Theresia een hele tijd niet meer met mij. En dat betekende voor mij het begin van een donker en droevig leven. Einde citaat. Reeds in zijn hart een redemptorist begint Van het beroemde woord van zijn vader, de heilige Alfons, in praktijk te brengen. Bemin God en onthecht je van alles. Ik jaag je weg. De verwerkelijking van wat Theresia voorzien heeft, laat niet op zich wachten. Op de pastorie verslechtert het klimaat en Van zal de eerste zijn op wie men het gemunt heeft. Inderdaad, zich verschuilend achter het feit dat de voedselvoorziening gerantioneerd moet worden, we zijn 1943, het is oorlog, leggen de Dominicaanse tertiairissen een hard leven op aan de jongeren in opleiding. Alle lijden zij honger en Hien, de vriend van Van, moest om die reden vertrekken. Derhalve gaat de moedige Van in naam van al zijn vrienden praten met pater Maillet. Deze luistert welwillend naar hem, maar omdat er geen verbetering te bespeuren viel, kweet Van zich herhaaldelijk van zijn taak de pater op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Hierdoor geprikkeld bleef deze laatste op zijn harde standpunt staan en hield de jongens voor klagers. Van blijft evenwel zijn druk uitoefenen. Dat biedt ons een wonderlijke dialoog. Citaat. Zolang ik priester ben, heb ik nooit een van mijn onderdanen zo opdringerig tegen mij horen praten. Ik zeg het je nog één keer. Je bent een heel hoogmoedige jongen. Ja, ik beken dat ik het ben. En daarom zou ik zeker niet bij de Dominicanen kunnen intreden. Als je dat wilt, het is wel mogelijk. Ik kan dat niet willen wanneer ik vaststel dat er in uw orde heiligen zijn die niet eten, die een volle baard dragen en het hoofd kaal scheren zoals u. Ik herken mij niet op deze manier. Ik moet genoeg te eten hebben, een bad kunnen nemen, mijn baard scheren en er netjes uitzien en de juiste waarde bewaren in de verzorging van het lichaam. Indien ik deze gedragslijn heb gevolgd en ik dan toch ziek val, dan zal ik dat kruis aannemen als afkomstig van God. Maar een heilige die in vuilheid zou leven om een ziekte op te lopen, zou ik beschouwen als een vreemde heilige. Wat mij betreft vertrek ik dan liever zoals mijn vrienden deden. Nu zie ik duidelijk dat jij hoogmoedig bent. Ik kan nooit geen vertrouwen meer in jou stellen. Ga maar waarheen je wil. Ik kan een hypocriet als jou niet meer bij me houden. Einde citaat. Men ontnam aan Van al zijn taken, de een na de ander. En gedurende 3 lange maanden onderging hij heel wat plagerijen. Ten slotte, begin juni 1943, kwam de situatie tot een oplossing. Van weigert zijn hoofd kaal te laten scheren en wil een normale haardos behouden. Pater Maillet is woedend, geeft hem het bevel zijn biezen te pakken en schreeuwt hem toe: ik jaag je weg, hoor je, ellendeling? Ik jaag je weg om van je af te zijn. Lach en zing, broertje. Het zinnetje "ik jaag je weg" deed Van veel pijn. Na Hubang, nu voor de 2e keer verjaagd, en dat is noodlottig voor zijn goede naam en zijn toekomst. Bovendien kende hij het leed dat hier door zijn moeder werd aangedaan en hij begon bitter te huilen. De wanhoop nabij, zoals Elia in de woestijn, bad hij, citaat, "O mijn God, ik wil sterven. En zelfs hier sterven, om niet deze schande in het bijzijn van mijn familie te dragen te krijgen." Maar een troostende engel komt naar hem toe. "Wel, mijn geliefd broertje, huil niet meer. Sta op. Weet je nog wat ik je gezegd heb? Men zal je met schaamte bedekken." Naar het voorbeeld van Jezus aanvaard het dat je verscheurd en onderdrukt wordt. Geef de moed niet op, alsof jij alleen op de wereld was. Neem het op je, lach en zing om de droefheid te verjagen. Zing, zing, broertje. Sta op en ga met mij voort op de lange weg. Waarom je verontrusten? Jezus is er en hij wacht op je. Einde citaat. Bij het horen van de stem van Theresia, die zo lang gezwegen had, vat Van weer moed en maakt kalm zijn spulletjes klaar. Niemand komt naar hem om tot ziens te zeggen. Pater Maillet houdt alles streng in de gaten en iedereen heeft schrik. Alleen pater Brébion komt hem vaarwel zeggen met de woorden: de vrede zij met je. Geef je met vreugde en in vertrouwen over aan de Heer. Goede reis. Zie, opnieuw is Van alleen op weg. Doel? Hubang. Armzalig laat hij de Chinese grens achter zich en trekt richting zuiden. In Kaobang gaat hij een kerk binnen en komt weer op kracht aan de voet van het Mariabeeld. Een prachtig gebed komt recht uit zijn hart. Citaat: "O moeder, klein en zwak als ik ben, geef ik mij geheel aan u over. Ik heb slechts mijn letsels en tranen aan te bieden, maar met u wil ik de weg tot het einde toe gaan. O Maria, ontvang mijn hart en laat mij nooit in de steek. Want in uw blik ligt de kracht die mij naar de overwinning zal voeren. U bent mijn muur, het geneesmiddel voor mijn letsels en de verpleegster met handen die altijd gehaast zijn de wonden van mijn hart te verbinden en mijn tranen af te wissen. Ik wil altijd mijn blik op u gericht houden. Einde citaat. Na lang som komt hij in Hubang aan. Alles verloopt goed en pastoor Jozef Na verklaart hem onschuldig na een maand lang de zaak onderzocht te hebben. Zijn ouders zijn op de hoogte gebracht en Van kan een korte tijd bij zijn familie doorbrengen. Hij deelt hun zijn voornemen mee om een religieus leven te gaan leiden en alle verheugen zich daarover.